Dit is een Power Women de podcast en vandaag is mijn gast Mirjam Notte. Mirjam, wat leuk dat je hier bij een Power Women de podcast bent. Of de videopodcast moet ik eigenlijk zeggen.
Ja.
Jouw...
Vind ik ook.
Gelukkig. Jouw bedrijf is La Red.
Ja.
En heb ik even met de kwinkslag heb ik rode kleding aangedaan natuurlijk
ja,
vandaag. Maar ik heb wel eens eerder met jou gesproken en toen vroeg ik jou, waar staat La Red voor? Is dat voor rood? Want waar staat La Red voor?
Nee, het is Spaans voor het web, het netwerk, het geheel. En lang geleden, in 2003, toen ik net begon, dacht ik, ja, ik wil een naam voor het bedrijf wat niet met mij te maken heeft, wel met de inhoud, makkelijk uit te spreken, ook door Engelstalige mensen. Dus kort en krachtig. Toen dus dacht ik, ja, in het Engels is het te voor de hand liggend, hè, de network of zoiets. Maar bij het derde woordenboek, in het Spaans, dacht ik, hé, hey, dat is leuk, er staat red, comma, la, dat is het. Het wordt la red. Maar het geeft wel een soort van verwarring inderdaad, omdat onze huisstijlkleuren zijn ook rood-paars.
Exact.
Ook heel bewust gekozen trouwens, want rood is echt wel de kleur van de manifestatie, het in de wereld zetten, kracht. En paars is de kleur van eigenlijk het hogere, de verbinding met het universum. Dat wat je niet kan pakken, maar wat er wel is. En dat is ook speelt ook een belangrijke rol, zeg maar, om die link te leggen met toch sociaal kapitaal en netwerkend werken. Want er zit ook heel veel in wat je niet per se kan vastpakken. Maar die kleuren zijn dus ook wel bewust gekozen.
Oké. Want je hebt vandaag paars aan, dus dat is van het hogere. Wat er wel is, maar wat je niet per se kan pakken.
Ja.
Oké. En draag je ook wel eens rood?
Nauwelijks. Okay. Dat is heel raar. Mijn kleurenliefde is in de loop der jaren veranderd. Dus ik loop nu heel graag in koningsblauw, fuchsia en groen. En rood is wat op de achtergrond geraakt. Maar ik heb al wel het idee dat binnenkort hebben we ons jubileum.
20 jaar?
Ja, precies. Dan ga ik mijn favoriete rock'n'roll jurk aan doen met bordeaux, paars en rood.
Oké.
Ja.
Want ik had een podcast en daar ging het over Chanel. En die heeft gezegd blijkbaar dat je als vrouw altijd iets van rood moet hebben. Nou ja, wij hebben ook onze lippenstift, dus het komt altijd goed. Dus, maar je spreekt ook zo uit in het Spaans, La Red.
Nou, iets Spaanser natuurlijk.
Met een rollende R waarschijnlijk.
Ja, precies. Ja, okay. Dus die spreken het even anders uit, maar ik spreek het altijd op zijn Engels uit, zeg maar. En ik merk ook dat Engelstalige mensen om ons heen, die spreken het ook op zijn Engels uit. Dat geeft nog wel eens verwarring. Ja,
ja.
Vind ik wel leuk, hoor.
Ja, vind je dat leuk?
Tuurlijk, heb je meteen een gesprek.
Oké.
Het is eigenlijk, triggert het toch nieuwsgierigheid, toch?
Ja, mensen gaan, ik denk mensen ook een aanname hebben. Dat had ik ook, van nou, dat, hè, wat leuk. Volgens mij vond ik het ook leuk, ze zei ik tegen jou, dat ik heel veel met rood heb. Je noemde al het jubileum, hè, 20 jaar bestaan je. Wat mooi. Ongelooflijk, hè? Gaat snel.
Zo. Ja, als ik terugkijk. En wat ik zelf heel lollig vond, is ook over die 20 jaar. Ik was wel blij dat ik het bijgehouden had, zeg maar met 10 en 15, over markante gebeurtenissen. En als je dat dan terugkijkt, denk je, jeetje, wat is er toch een hoop gebeurd, gerealiseerd. Wat heb je eigenlijk allemaal wel niet gerealiseerd en gewoon gedaan?
Mm-hmm.
Maar het is wel voorbij gevlogen, ja. Dus ik vind wel dat ik had zoiets, ja, we moeten dat wel even met z'n allen vieren en honoreren, dat moment. Daar met even zo die mijlpaal honoreren. Maar het is zo snel gegaan dat het voelt niet als 20 jaar.
En als je kijkt naar 20 jaar geleden, toen startte jij het bedrijf met een bepaalde intentie, een bepaald doel. Is er iets veranderd?
Ja, het is breder geworden. Kijk, dus toen ik begon, was het heel compact en klein, hè. Toen had ik alleen maar een workshop netwerken. En dat ging echt wel over wat doe ik op netwerkbijeenkomsten. Aan de keukentafel ook nog, hè. Dus dat was het prille begin.
Mm-hmm.
En uiteindelijk in al die 20 jaar heb ik natuurlijk mijn eigen kennis vergroot. Veel colleges gevolgd, boeken gelezen, met wetenschappers van gedachten gewisseld. Internationale congressen bezocht om nog meer te snappen over eigenlijk die combinatie tussen wiskunde, antropologie, sociologie, psychologie en communicatie. Wat samen network science maakt. Dus nu is het veel breder. Hè? Dus ik nu kijk, ja, we adviseren over netwerkorganisaties, hoe je die bouwt. Over organisatienetwerken, weer een broodje anders, zeg maar. wat je moet doen tegen netwerkcorruptie, hoe je als professional netwerkend gaat werken, wat zeg maar netwerken kunnen betekenen in een organisatie, heel interessant voor HR-managers, in combinatie met arbeidsproductiviteit, voorkomen ziekteverzuim. Maar dan trek je bij mij natuurlijk het, of stop je er een kwartje in, hè, want het is echt mijn stokpaardje geworden. Omdat toen ik begon, wist ik zelf ook nog niet zoveel van sociaal kapitaal, nu wel. En dan denk ik, ja, dat is zo'n onuitputtelijke bron. En we zijn gewoon niet gewend als mensen, individuen, maar ook niet als organisaties, om die bron aan te zetten, om daar echt op te sturen.
Want ik las dat al, hè. Dat je noemt jezelf een social capital expert.
Ja.
Dat social kapitaal, daar bedoel je de mens mee?
Nee, de mens is... Als mens heb je allerlei soorten kapitaal bij je. Dus dat, leuk dat je dat vraagt. We hebben zeg maar geld, dan kunnen we mee investeren in onszelf, hè, met opleiding bijvoorbeeld. Uh-huh. Of investeren in een crowdfund project en een ander helpen. We hebben allemaal politiek kapitaal, dat is invloed. En de een heeft invloed tot in de Tweede Kamer en de ander om een bepaald artikel in het lokale blad geschreven te krijgen. We hebben allemaal cultureel kapitaal. Dat is weten wat er van je wordt verwacht in een bepaalde situatie. Nou, ik zou niet weten hoe ik me moet gedragen op een Hindoestaanse bruiloft. Dan moet ik echt iemand bellen, hè, die dat wel weet. Ja. Maar ik weet wel wat er van je wordt verwacht op de Prinsjesdagborrel van VNO-NCW. Dat is cultureel kapitaal. Maar daar wordt nooit eigenlijk op gestuurd en gemeten. Hè? Dus waar wel heel veel naar gekeken wordt, is het menselijk kapitaal, het human capital. Wat kan iemand? Wat heeft iemand geleerd? Wat is iemand zijn kennis, ervaring en talent?
Dat is de HR-remmer die daar in
beeld
komt.
Precies, ja. Die daarop stuurt, daar ook kijkt, hè, van wie gaan we aannemen.
Ja.
Maar mensen hebben dus nog een soort kapitaal bij zich. Dat is dat sociaal kapitaal. En eigenlijk heb je dat niet zelf. Wij hebben dat samen. Doordat we elkaar kennen, kunnen we elkaar bellen en om hulp vragen. En dat kan van alles zijn, een luisterend oor, hulp bij verhuizen, maar ook wil je me voorstellen aan iemand die jij of ik kennen. En dat is heel veel waard, dat is een soort hefboom. Dus mijn missie is ook echt wel dat vooral HR-professionals, managers, zich veel meer sociaal architect gaan voelen, om niet alleen maar mensen aan te nemen om wat ze kunnen, maar ook om wie ze kennen en wat je daarmee zou kunnen. Want dat is veel meer.
En daar komen we zo op terug. Want ik vind het super als HR-remmer ook. Vind ik dat een super interessant onderwerp. Maar waar komt dit vandaan dat je dit zo belangrijk vindt?
Ja, omdat er gewoon heel veel issues zijn voor mensen persoonlijk. Maar ook grotere vraagstukken in een dorp of in de hele maatschappij. Wat we makkelijker zouden kunnen oplossen als die onbekende vraag bij dat onbekende aanbod komt. En ik vind het nog steeds interessant, hè? 6 degrees of separation in 6 stappen de hele wereld door. In Nederland zijn er dat maar 2 tot 3.
Maar wat is dat? Wat
is dus is 6 keer een hand geven, zeg maar. En dan ben je bij degene die je wil vinden.
Okay.
En dat wordt al sinds de 60er jaren onderzocht. Hè? Hoeveel stappen is dat? Het is nu ongeveer 6,3, maar ja, dan zeg ik dan 6. Je weet alleen niet bij wie je moet beginnen.
Ja.
Dus als ik iemand wil leren kennen in Stuttgart, ja, dan weet ik eigenlijk niet of ik bij jou moet beginnen, of bij Karin, die hier ook in Rotterdam woont, of bij heel iemand anders. Omdat onze netwerken zijn niet inzichtelijk. Ook al niet voor onszelf. Hè. Het is heel moeilijk om te onthouden wie je allemaal kent. Nou, in Nederland zijn we maar 2 tot 3 stappen van elkaar. Maar dat is al heel simpel, zeg maar, met een baan zoeken of een werknemer willen vinden. Die zijn er echt wel, alleen dat vindt elkaar niet altijd, omdat je in verschillende netwerken opereert en je dus denkt dat het er niet is, alleen je zit in de verkeerde visvijver. Zo verwoord ik het altijd maar.
Je noemt eigenlijk een paar dingen, van, je had ook op de HR-remmer, maar ik denk in het algemeen dat mensen misschien veel meer kunnen vragen. En soms, ik heb geleerd in organisaties ook, waar ik dan mijn projecten doe, dat ben je zo op zoek en zo aan het denken, oh, waar kan ik het antwoord op die vraag vinden? En soms is het gewoon de persoon naast je.
Ja.
Dat is mij echt letterlijk overkomen. Ja, oh, dat heb ik voor je. Moet je hier zijn? Oh, dankjewel. Hè, dus als je vraagt, wat je zegt, het zijn dan 3 stappen in Nederland of 6 wereldwijd.
6 wereldwijd, ja.
Ja. Maar dat doen wij te weinig. En we zitten in op dezelfde, de visvijf noem je. Ons netwerk is niet breed genoeg, is dat het?
Nou, we moeten durven springen, zeg maar. Dat is het meer. Dus als je iets wil vinden wat je niet hebt of niet meer hebt, zeg maar, bijvoorbeeld een baan of de liefde van je leven, vind ik mooie voorbeelden. En ja, dan kan je blijven doen wat je altijd deed met de mensen die je al kende.
Ja.
Maar over het algemeen kom je daarmee niet bij de kans die je nodig hebt om die wens te vervullen.
Ja.
Dus eigenlijk moet je dan out of the box gaan en denken van, nou weet je wat, ik ga eens een cursus volgen over geluk. Of ik ga aan de Vrije Academie een korte cursus doen over een bepaald stuk geschiedenis. Iets wat je misschien wel leuk vindt, maar nog nooit hebt gedaan. En daar kom je hele andere mensen tegen, namelijk die getriggerd worden door dat onderwerp. Dan spring je dus in een nieuwe visvijver. En via die visvijver kun je dan naar nieuwe kansen gaan hengelen, als we die metafoor doortrekken. Maar je zegt wel iets heel goeds. Ik ben van de letters, zeg maar. Dus mijn favoriete letters zijn de twee V's. De V van verhalen vertellen. Want als je het verhaal vertelt waarop mensen kunnen aanhaken en zeggen, oh, als je dat wil, dan moet je echt Erika leren kennen. En die vragen stellen, hè, dat noemde je al. Want als je geen vragen stelt, weet niemand hoe ze iets kunnen toevoegen aan jouw leven, jouw wensen, dat je dromen, zeg maar, je doelen.
Ja, dat is eigenlijk die vinger opsteken, hè, want vrouwen vinden dat soms lastig. Van ja, het, ja. Dan val je op, hè, en dan kijken mensen naar je.
Ja.
Ik moet je zeggen, ik heb daar geen moeite mee, maar in bedrijven is het soms lastig om dat netwerk af te pellen en de juiste mensen te vinden en ook aan tafel te komen.
Klopt.
Dus, en ik vind het verhaal vertellen vind ik wel een interessante, de twee V's, verhaal, je verhaal en durven vragen.
Ja.
Maar soms in je zoektocht weet je het niet precies en ik vind het wel een uitdaging. Ik vind het een leuke uitdaging hoor.
Maar ik noem dat zelf ook altijd maar, zeg maar, het verschil tussen, ik vind verhalen vertellen is passief-actief netwerken, noem ik dat. Want je kan gewoon je eigen verhaal vertellen, je hoeft eigenlijk niet actief die ander te bevragen. Hè. Dat voelt voor mensen soms ongemakkelijk. En die vragen stellen is actief netwerken. Maar het mooie is wel, en dat is eigenlijk een paradigma-verandering in je eigen hoofd, dat er is. Het voelt soms als ik een vraag stel dat ik per se iets van die ander wil. Maar eigenlijk geef je iemand een cadeau. Want als ik jou om hulp vraag, blijkbaar vind ik jou dus de moeite waard. Heb ik het idee dat jij wel weet wat ik zoek. Dus het is ook een erkenning voor iemand zijn talent, zijn persoonlijkheid, dat wat diegene in de wereld zet. Als je die vraag gewoon durft te stellen. Dus het is niet zozeer dat je needy bent, hè, zeg maar, afhankelijk. Maar eigenlijk geef je alleen maar cadeautjes als je mensen vragen gaat stellen om jou te helpen. Maar ja, dat is een hele andere manier van denken.
Ik vind het mooi, ik krijg van vrouwen die bij mij komen heel vaak terug van, ja, maar dan denken ze dat ik niet kan en dat je faalt. Maar yes. Ik ga deze gebruiken, van, ja. het is een cadeautje.
Maar dat is echt waar, hè? Want, kijk maar naar jezelf, hoe je jezelf voelt als iemand jou een vraag stelt. Dan voel je je toch ook blij als je dat op kan lossen.
Ik vind het geweldig.
Ja, dus. Maar dat het grappige is dat als je mensen vraagt, wat gebeurt er als iemand jou om hulp vraagt, vindt iedereen dat fijn om te doen.
Ja.
En andersom zit daar soms schroom of aarzeling of toch een gevoel van mag of kan ik dat wel maken, dat. En dat moet je gewoon loslaten. Dus ik geef ook wel aan aan mensen dat als op de vraag bijvoorbeeld komt, nee of ik kan je niet helpen of ik wil je niet helpen, zou ook nog kunnen.
Ja.
Ja, dat is alleen maar een antwoord op die vraag. Hè. Het is geen afwijzing van jou. Het is de vraag die in feite genegeerd wordt. En dat helpt gewoon als je daar dus geen last van hebt. Maar daar zeg ik wel bij Oefening Baart Kunst. Ik heb mezelf daar ook in de afgelopen 25 jaar in getraind. Dus ik ben heel makkelijk met vragen stellen. En als iemand het niet doet, heb ik daar ook geen oordeel over. Want dan denk ik, nou, er zijn meer wegen die naar Rome leiden.
Ja.
Ik ga gewoon de volgende om hulp vragen. Ja.
Maar stel dat je iemand om hulp vraagt, die heeft geen antwoord op jouw vraag. Misschien heb je een heel leuk ander gesprek en kom je op hele andere dingen uit. Hè?
Ja, dat ook dat. Dus je hoeft ook niet zo scherp te kijken, inderdaad.
Nee. En jij, 20 jaar... En je hebt een heel mooi event, 14 september.
Yes.
As we are speaking, hè, 2023. Give and Take Trophy. En ik zat me af te vragen, want je mag het zeggen als ik het niet goed uitleg, maar mensen mochten mensen nomineren.
Ja.
die op een fantastische manier met hun netwerken bezig zijn, maar die opvallen. En er is een shortlist uitgekomen van 10 mensen. Maar wat ik mezelf afvroeg, hè, die vraag kwam bij me op toen ik vanochtend dacht, oh, ik heb dadelijk een mooie interview met Mirjam. Is er iemand die jou heeft genomineerd?
Ja.
Ja? Ja. Meer dan één?
Nee. En ik vond het zelf wel grappig. Een van mijn beste vrienden heeft mij genomineerd.
Kijk.
Dus ik heb Leo meteen wel gebeld. En gezegd, Leo, dat kan natuurlijk niet. Hè, want ik zeg maar, ik ga wel net zoals die andere mensen ook die vragenlijst invullen. Want dat is dan wel zo chic, hè, om dat ook dan die stap te zetten. Dus ik ben ook meegenomen in die beoordeling door de jury aan de achterkant. Zeg maar, kom je überhaupt op die shortlist? Maar natuurlijk heb ik meteen gezegd, nou, whatever happens, dat kan niet. Dus dat gaan we ook niet doen. Maar ik vond het zelf ook wel leuk om toch nog even andersom te ervaren. Dat we hebben natuurlijk die vragen ontworpen, hè, en gebaseerd op wetenschappelijke perspectieven. En dat ik ze zelf nu ook een keer, want ik heb natuurlijk die vragen nooit zelf ingevuld. Maar nu moest je dan toch wel even nadenken. En ik vond dat wel leuk, want ik dacht, ja, nou voel ik ook hetzelfde als wat iedereen heeft gevoeld toen
mooi.
Ze dat invulden.
Ja.
En dat je toch wel even gedwongen wordt echt goed na te denken van, nou, hoe zit mijn netwerk dan eigenlijk in elkaar? En vooral die vraag over, hè, impact. Wat voor impact heb je met jouw netwerk voor jezelf, maar vooral ook voor anderen? Dat is toch leuk om weer even over na te denken. En vooral, ja, wat heb ik dan de afgelopen week eigenlijk gedaan, hè, in de pay it forward gedachte met mijn netwerk voor andere mensen? Nou, dat is wel leuk. Er zijn altijd voorbeelden te over. Omdat uiteindelijk, zeg maar, leef ik precies zelf zoals we in Laret anderen adviseren. Dat is ook misschien wel logisch, anders was ik dit nooit begonnen. Maar dat maakt je wel weer even bewust.
Ik denk de bewustzijn is, hè, dat het gebeurde bij mij ook. Ik zat niet op de shortlist, dat laat ik aan die andere 10 kanjes over. Maar de vragenlijst is ook ingevuld. En ik dacht, ik verdronk ook in mijn netwerk. Ik dacht, ja, maar god, hoeveel mensen zijn dat? Want ik zag zo'n rimpeleffect, het zijn er heel veel. En als je het hebt over die impact, ik zie gelukkig en hoor gelukkig steeds vaker die impact die je maakt. Dat mensen zeggen, oh, ik heb dat gezien, voor je dat gezien? Maar ik denk dat er zoveel meer mensen zijn die waar je impact op hebt. En daar doe je het ook niet voor, hè, dat je het per se moet horen. Wat ik wil zeggen is, de impact is veel groter dan je misschien in eerste instantie hoort of ziet.
Ja, want je hoort het ook niet altijd terug, hè?
Nee.
Maar wat ik wel mooi vind is, want het waren dik 100 genomineerden.
Ja.
Die zijn dus door andere mensen genomineerd. En wat mooi is om te zien in de resultaten, hè, los van die top 10, maar eigenlijk zitten die meer dan 100 heel dicht bij elkaar qua scores.
Oké. Okay.
Dus degene die hen hebben genomineerd, hebben echt wel goed oog gehad voor welke mensen heb ik nou om me heen met waardevol sociaal kapitaal, die er ook wat mee doen voor anderen en zichzelf. Dus dat vonden wij interessant. Hè? Dus de genomineerden konden tussen de 8 en 30 punten uiteindelijk scoren, zeg maar, met die vragen, de antwoorden. Maar iedereen zat boven de 20 punten.
Okay.
Dus, hè, dus het gaf wel aan dat dat selecte groepje van die dik 100, ja, als je die eigenlijk allemaal kent, dan is er niks onmogelijk, zou ik zeggen.
Dat is mooi. Dat is wel een interessante groep, hè, ja, die we hier te pakken hebben. En het viel me op, ja, ik focus dan bijna dagelijks op de vrouw.
Uiteraard.
62% was vrouw.
Ja.
En van je genomineerden, de 10, de shortlist, zijn 7 vrouwen, als
ja,
ik het goed heb.
Ja, briljant, hè?
En hoe komt dat? Is
sorry,
dat toeval?
Dat klinkt als een oordeel, maar dat is het niet. Maar ik vond het zelf ook heel mooi.
Ja.
Dat dus daar waar over het algemeen in onze werkwerelden het meestal omgekeerd is, het percentage, dat we nu een keer het voordeel hebben aan de dames. Ja.
Ja.
Heel interessant. En ook allemaal van verschillende achtergrond en pluimage. Hè? Dus de leeftijden zijn heel verschillend in die top 10. Etnische afkomst is heel verschillend in die top 10. Achtergrond, zeg maar, qua opleiding en soort sector waarin mensen zich bewegen. Dus los van het feit dat er nu meer vrouwen dan mannen op die shortlist staan, is het ook met die andere diversiteit heel interessant geworden.
Ja.
Terwijl je, ja, dat kan je van tevoren niet bedenken en ook niet voorspellen.
Nou, jouw netwerk doet dit.
Ja, daarom.
Ja, dus jouw net...
maar
het is
niet alleen mijn netwerk. Dus
nee,
dat is allemaal ons
netwerk. Dat is waar. Het is, maar ik bedoel, jij hebt het georganiseerd en dat heeft zijn weg bewandeld. Maar het is eigenlijk een beetje de, is heel ouderwets, maar de drostendoos met de vrouw die erop staat met de doos drosten en ga je in.
Ja, ja, ja.
Ja? En, oh, dit, ja. En dit vind ik, dat doet mij daaraan denken, intuïtief, of het komt spontaan bij me op, deze vergelijking, van wat jij wil, dat gebeurt hier. Dat netwerk, die mensen die gaan hun netwerk aanspreken en er komt een shortlist uit, begrijp je?
Ja, precies. Nou ja, daarom hebben we ook gekeken, hè, van hoeveel mensen van die dik 100 kennen wij zelf.
Mm-hmm.
En hoeveel mensen kennen we niet en hoe ver staan ze dan van ons af?
Mm-hmm.
Dus wat ik interessant vond is dat van alle mensen die we niet kenden, ze wel allemaal in ons tweede orde netwerk zitten. Dus we hadden ze kunnen kennen als we jou of iemand anders de juiste vragen hadden gesteld. Hè? Want dan waren ze al een keer op ons pad gekomen.
Ja.
Dus het is ook maar weer hè, dat bewustzijn, die 2 tot 3 stappen in Nederland. Het is heel dichtbij. En er komen nu dus pareltjes op je pad, waarvan je denkt, wow. Maar sowieso, ons kantoor zit in Delft. Er zat ook een Delftse kandidaat bij. Nog nooit van gehoord, van het bedrijf nog nooit gehoord, van die dame nog nooit gehoord. En als je dat dan allemaal ziet en leest en eens even op die website gaat kijken, denk je, wow, wat geweldig, wat interessant. Het is heel dichtbij, maar het is gewoon nog nooit op je pad gekomen, omdat we dus in andere visvijvers zwemmen. Snap je? Dus dat is toch weer die mooie ervaring, dat het heel dichtbij is, maar je moet wel wat doen, anders komt het nooit op je pad.
En dat bewijs je nu in de praktijk door dit event. Dus eigenlijk geven we allemaal een cadeau en we krijgen allemaal cadeautjes door daar te zijn, 14 september.
Ja.
Mooi. Ja, wat mij opviel in jouw verhaal is de Blue Zone, de Sardinië-reis.
Ja, geweldig.
Ik ben zelf, een van mijn stokpaardjes ook Ikigai.
Oh ja.
En daarin, als je gaat verdiepen in Ikigai, hè, een makkelijk woord is altijd je purpose. Wat is je Ikigai, wat is je purpose in het leven? En als je gaat verdiepen in waar komt er eigenlijk allemaal vandaan, dan kom je ook op het onderzoek wat is gedaan. Ik vergeet spontaan de onderzoekers zijn naam, maar dan... Die heeft onderzoek gedaan naar de Blue Zones in de wereld, waar mensen lang en gelukkig leven.
Ja.
En je hebt er 9 regels uit gehaald, waaronder choose your tribe, het netwerkend werken. Ik vind de koppeling mooi met die Blue Zone. Het gaat ook over die gezondheid. Hè? Dus netwerk is ook gelinkt aan geluk versus gezondheid, is dat het?
Ja, daarom zeg ik altijd sowieso heel belangrijk om zelf aandacht te besteden aan je netwerk. En kijk, in die Blue Zones is aangetoond dat de mensen die daar wonen over het algemeen langer gezond leven. He, dus die worden ouder dan de gemiddelde mens.
De 100 plussers zijn relatief groter daar.
Sardinië is er één van, dat is ook het dichtst bij voor ons Nederlanders, zeg maar. Daarom hebben we daar ook echt zo'n reis georganiseerd met leren, netwerkend werken, maar op de metafoor van Sardinië.
Mm-hmm.
Maar wat boeiend is, is ons netwerk heeft veel meer invloed op ons dan we ons realiseren. En dat gaat tot de derde orde. Dus de mensen die jij kent, die zij weer kennen, die zij kennen, die hebben invloed op jou. Op jouw levensstijl, politieke keuze, je gezondheid, de hoeveelheid geluk die op je pad komt, toegang tot werk, of je wel of niet in de armoede komt, of je obesitas krijgt, een drankprobleem, aan de drugs raakt, whatever, alles.
Maar leg mij uit, want ik snap, op LinkedIn, als je op LinkedIn ziet, dan zie je dat ook van, nou, dus als je dan gelinkt met elkaar, ben je van de eerste relatie.
Ja.
Maar dan zie je soms, dan ga je mensen opzoeken, zie je tweede of derde. Ja. Ik zie van die ringen altijd vormen. Maar hoe hebben die mensen uit die buitenring, hoe hebben die dan invloed op mij?
Omdat die praten met een ring dichter bij jou.
Ja.
Die weer praten met een ring dichter bij jou, die met jou praten. En zeker met jou omgaan. En we kopiëren gewoon gedrag als mensen ook. Ja. Dus er zit een besmettingseffect in. Mooi is wel dat in het Nederlands hebben we ook een spreekwoord, hè, waar je mee omgaat, daar word je mee besmet.
Ja.
En er vindt gewoon heel veel wetenschappelijk onderzoek plaats over lange termijnen, bijvoorbeeld 20, 30 jaar, over wat zeg maar verandert in een bepaald netwerk. Dus qua geluk zie je bijvoorbeeld dan clusters ontstaan met gelukkige en droevige mensen en mensen er een beetje tussenin. En je ziet een heel netwerk last krijgen van obesitas, bijvoorbeeld. Dus het is heel relevant om te kiezen met wie ga ik eigenlijk om? En is dat dan hetgene wat ik op mijn pad wil krijgen? Als je omgaat met gelukkige mensen, bijvoorbeeld, heb je zelf 15% meer kans om gelukkig te zijn. Ga je om met mensen die droevig of zelfs depressief zijn, verlaagt jouw kans op geluk met 7%. Heb je gelukkige buren, verhoogt jouw kans op geluk met 34%. Dus het is super belangrijk om te kijken, ja, wat heb ik eigenlijk om me heen? Zit ik op de goede plek?
Dus daarom hamer jij ook op, of hamer jij, daarom vind jij het belangrijk
wel, dat wel.
dat die vijver waar je in vist, waar we tenslotte elke dag allemaal in vissen, je buren heb je niet helemaal invloed op, hè?
Jawel, je maar kan toch kiezen waar je gaat wonen.
Ja, dat is waar.
Maar ik ben zelfs een keer verhuisd. Daarom.
Vanwege je droevige buren.
Ja, nou ja, precies. Vanwege een omgeving waarin heel veel drugshandel was.
Ja.
Wat ik niet wist toen we daar gingen wonen. Maar daarom ben ik wel bewust verhuisd. Ja.
Maar de vijver moet je zo groot mogelijk maken. Want dan heb je dus, dan kun je die keuzes maken. Nou vind ik het wel een gevaarlijke van je buren. Want ja, niet iedereen heeft natuurlijk altijd de middelen om daar te gaan wonen waar je wil. Maar dan nog heb je natuurlijk altijd een keuze, denk ik. Als het echt niet oké is, kun je altijd nog bepalen om een andere buurt te...
Ja, ik vind met die buren meer een leuk weetje, zeg maar. Ja. Dus, interessant, als mijn buren blij zijn, misschien kan ik daar nog iets aan bijdragen. Dan heb ik meer kans op geluk, hè. Misschien moet ik zelf wel heel gelukkig gaan doen richting hen, hè. En hen heel blij maken, dat je zo'n ander soort missie krijgt.
Ja.
Want zelf is dat ook. Als ik dus gelukkig ben en blij, heb ik dus invloed in mijn netwerk.
Zeker.
En verhoog ik de kans op geluk bij anderen met 15%.
Ja.
Dus zo kijk ik liever nog, hè, vanuit jezelf. Wat kan ik dan toevoegen? Maar het is gewoon bewezen dat als je dus een goed sociaal netwerk hebt, eigenlijk een vangnet waar je terecht kan voor emotionele steun, een luisterend oor, klankborden over dilemma's, maar ook praktisch, de auto is stuk, maar we moeten nu met de hond naar de dierenarts, kan je even met de auto helpen? Dan krijg je dat blue zone effect, dat je dus langer gezond blijft, omdat je dat vangnet ook om je heen hebt. Het is zelfs bewezen dat als er rampen zijn, natuurrampen, heb je een grotere kans om dat te overleven als je een goed netwerk hebt. En dat kan je ook verklaren. Want als wij goed met elkaar verbonden zijn, ga ik natuurlijk bij jou op de deur kloppen en zeggen, kom, we moeten gaan. Want er is paniek, kom, ik heb de auto, ga met me mee. Of ik deel mijn water met je, of ik deel de opvang, of kom maar bij mij onder de paraplu, als we het heel eenvoudig houden.
Ik zit toch te denken, me af te vragen hoe dat met vrouwen zit, hè? Om toch weer op vrouwen terug te komen.
Ja, dat is wel
goed. Want waarom zitten zoveel vrouwen in het HR-vak? Grotendeel, omdat wij zijn van helpen, we willen graag helpen, we willen iets doen. Dus ik denk dat je in dat netwerk, je hebt het merendeel genomineerd, die is vrouw. Maar ik zie ook de valkuil, want wij helpen graag. Ik doe het even heel zwart-wit. Maar geven daar niet te veel, weet je wel? Vragen wij om die hulp.
Is minder?
Ja.
Er is gewoon, ook dat is weer wetenschappelijk aangetoond, dat vind ik dan altijd wel leuk, weet je. Er is gewoon een verschil tussen hoe mannen en vrouwen, zeg maar, hun netwerk bouwen, onderhouden en benutten. Even generaliserend, hè? Want we kennen allemaal verhalen die anders zijn en net voor die persoon niet kloppen. Maar mannen zijn over het algemeen wat meer gericht op de korte termijn, de transactie, zorgen dat er iets gerealiseerd wordt, wat opportunistischer, hè?
Ja.
Quid pro quo ook.
Ja.
Vrouwen zijn over het algemeen veel meer gericht op lange termijn, duurzame relaties bouwen, eerst geven. In de wetenschap ook wel dat er ook iets te krijgen is, maar niet dat quid pro quo. Uitgestelde wederkerigheid. En dat betekent dat als je als organisatie daar wat mee wil, is mijn advies dat je altijd duo's maakt. He, dus
het
dream team is een man en een vrouw, want dan krijg je het beste van twee werelden, netwerktechnisch gezien. Wel de realisatie, maar ook die lange termijn. En dat interesse echt in de verdieping in de mens. He, dus van diepgang en wat meer aan de oppervlakte. En voor vrouwen betekent het wel je zelf oefenen ook in toch dingen doen en durven.
Ja.
En dat het helemaal niks mis mee is om hulp te vragen of om uit te spreken wat je graag wil. Om ook binnen een organisatie een mentor te zoeken. Te kijken wie moet ik hier binnen de organisatie leren kennen om mijn eigen carrière ook voortgang te helpen. Daarmee te bouwen aan iets voor mijn eigen toekomst. En dat begint ook wel met kiezen van met welke mensen ga ik dan om. En dan is het natuurlijk hartstikke leuk om in je comfortzone te zijn, te blijven. En ook met dames om te gaan, misschien zelfs wel van je eigen leeftijd. Mm-hmm. Maar tactisch is het soms handiger om friends in high places te zoeken. Ambassadeurs, een mentor die via zijn of haar netwerk jou weer verder kan helpen.
Ja, ja. Het is weer die diversiteit, hè? Ik heb zelf de ervaring met een, inderdaad, als ik als duo werk met een man en jonger. Het is echt geweldig. Ik heb ook gezegd, wij zijn echt een fantastisch team.
Ja.
En wat je ook zegt, ik denk het ook waardevol is om inderdaad ook hoger in de regio te durven netwerken.
Nou ja, kijk, op een gegeven moment, het is gewoon goed om te kijken, wat is je droom, wat is je doel, waar ben je naartoe op weg? En dat kan ook zijn, ik zoek alleen inspiratie of ik wil me gewoon gelukkig voelen. Maar over het algemeen hebben we ook andere dromen en doelen. Van ik wil nog een keer emigreren naar Nieuw-Zeeland of een huis kopen in Frankrijk. Of ik wil heel graag officier van justitie worden. Mm-hmm. Dat soort dromen bestaan ook. Ja, dan moet je nadenken over welk netwerk ga ik eigenlijk opbouwen om dat doel makkelijker te realiseren.
Ja.
Want in the end gaat het erover dat iemand jou moet kiezen voor iets. Ze kunnen je pas kiezen als ze je kennen. En vertrouwen, er moet een gunfactor ontstaan.
Ja.
Dat betekent dat je al jaren van tevoren moet investeren in die relaties. Zodat dat ontstaat.
Het zijn die handshakes weer, hè? Dan ben je misschien dichterbij dan je realiseert. Je weet, ik zou niet eens weten hoe ver ik daar vandaan ben.
Nee, precies. Misschien maar heel dat dichtbij. Is wel handig. Dan, dus dan op een gegeven moment om in kaart te brengen.
Ja.
Hoe kom ik daar eigenlijk?
Ja.
En dan om nog even terug te pakken op die vrouwen, zeg maar, vind ik het ook wel heel boeiend. En ik weet eigenlijk niet of jij dat onderzoek ook wel eens gelezen hebt. Maar we hebben een keer de kans gehad om voor het ministerie van OCMW te onderzoeken. Hoe zit het nou eigenlijk in raden van bestuur en raden van commissarissen van de top 200 bedrijven? Dat deden we samen met Pantaya. En vooral, wat betekent dat dan voor vrouwen die naar de top willen? Maar je kan hem generaliserender neerzetten. Wat betekent dat voor vrouwen als die ambitie hebben en ergens willen komen waar ze nu nog niet zijn? Hebben we daar ook echt door die netwerkanalyse een navigatieadvies kunnen destilleren uit dat onderzoek? Van welke stappen moet je nou eigenlijk doorlopen om dan die ambitie te kunnen realiseren, netwerktechnisch? Maar het is misschien wel een aardige om die in de tas te stoppen van het Empower Women Event.
Mm-hmm.
Want dat is gewoon een routekaart.
En die
stappen kan je gewoon volgen.
Okay.
En als je dan meer wil weten over de verdieping van die stappen, kun je even in dat onderzoek kijken, want dat is gewoon publiek beschikbaar.
Oh, jij
dus
bent
misschien wel een aardige.
Je bent een van onze sprekers, dus bij deze. Ja, je zegt dus het gaat over geluk, gezondheid, het gaat ook over vertrouwen.
Ja.
Ja, hoe zat dat? Hele andere vraag. Wie was jij toen je 7 was? Zat dat er al in, dat netwerken?
Nee, toen wilde ik boswachter worden.
Oké, en waarom wil je boswachter worden?
Dat wil ik eigenlijk nog steeds.
Oké.
Nou ja, toch de passie voor de natuur, de levende omgeving, de dieren.
Mm-hmm.
Dat was toen ik zei, toen ging ik ook vissen, letterlijk, zeg maar. In
toch
de sloot,
in die visvijver.
Ja, vorentjes vissen met een bamboehengeltje, echt super schattig. En maar later wel. Ik denk wel, zeg maar, toch vanaf de middelbare school. Maar dan was ik altijd, zeg maar, zat ik in de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad. En altijd overal op de bres, dingen aan elkaar knopen. Later op de zeevaartschool echt wel een krantje opgezet, zodat we elkaar konden informeren. Bij de directeur van school, als een de voorvechter voor anderen, het verhaal doen of uitleg geven. Dus op school wisten ze ook altijd wel wie ik was. Want ik deed ook overal mee. Hè? Dus als er hulp gevraagd werd van we zoeken mensen die willen bedienen op een diner, en jullie moeten allemaal in uniform, dan deed ik dat ook. Hè? Dus, en daardoor, want dat is misschien dan wel een leuke anekdote, toen wist ik nog niet dat netwerken bestond. Hè? Maar in de tijd dat ik van die zeevaartschool afkwam, 88, was er niet zoveel werk in de zeevaart. Maar ik wilde natuurlijk wel een baan. En ik ben opgeleid tot radioofficier. En op een gegeven moment ging de telefoon, vaste lijn nog. Toen kreeg ik meneer De Kubber aan de lijn, de directeur van school. En die zei tegen mij, Mirjam, wil jij radioofficier worden bij Yoon Shipping? En toen zei ik, ja, dat weet ik niet, meneer de Kubber, wat vindt u? Echt zo'n bleuwe puppy. En toen zei ik, nou, ik zou het maar doen. Nou, oké, dan ga ik dat doen. Hij zei, dan moet je morgen naar Rotterdam en dan word je verwacht op gesprek bij Peter Yoon, de reeder himself. Oké, nou, ik met de trein naar Rotterdam. Maar die Peter Yoon had natuurlijk hetzelfde verhaal gehoord. Hè? Dus die had school gebeld, heb je voor mij een radioofficier? Toen had meneer de Kubber gezegd, ja, ik heb Mirjam voor je. Ja, zou ik dat dan wel doen? En meneer de Kubber heeft natuurlijk gezegd, nou, ik zou het maar doen. Dus het enige wat ik hoefde te doen toen ik daar kwam, was een kwartier koffie drinken. En toen had die man zoiets, nou prima, ik neem jou aan. Maar je moet meteen maar even de deur uit, twee keer rechts en een uniform laten aanmeten. Want volgende week zit je dan op zee en ga je op reis rond de wereld. Mm-hmm. Dus terugdenkend, en nu kan ik duiden hoe dat dan heeft gewerkt. Dus ik heb altijd zeg maar, op school mijn gezicht laten zien. Ja. Hulp gegeven als dat nodig was. Gevraagd en ongevraagd. Interesse getoond. Gesprekjes gevoerd. Waardoor toen de vraag kwam, ik zoek iemand. Ik top of mind was bij meneer de Kubber. Overigens zijn mijn klasgenootjes. Wij waren met 3 vrouwen en 2 mannen. Een hele kleine klas. Maar Judith en Jantien zijn bij diezelfde rederij terechtgekomen. Hè? Dus de vervolgvragen waren voor mijn klasgenootjes. Dus dat is wel superleuk om dat nu terug te kijken van hoe werkte dat dan? Dus dan hè, zit er intuïtief dus al wat in. En pas later kon ik duiden wat voor modellering zit erachter. Zeg maar, wat is dat voor mechanisme? Hoe werkt dat eigenlijk?
Het is een kwaliteit van jou. En dat heb je vaak niet door, want dat vind je leuk en dat doe je. Maar het is een kwaliteit van jou. Natuurlijk ging je helpen en vragen en nieuwsgierig zijn. Ja.
Ja, maar ik vind dat nog altijd wel humor als ik daar zo naar terugkijk. Want de stap daarna is ook nog wel boeiend. Mm-hmm. Want op een gegeven moment wilde ik stoppen met varen en in Nederland een baan vinden. En toen heb ik weer meneer de Kubber om hulp gevraagd. En gezegd, meneer de Kubber, er waren toch ook allemaal bedrijven die geïnteresseerd waren in een soort van landtypes radioofficier. Zeiden, ja. Ik zeg, nou, welke waren dat dan? En wie kan ik dan een brief schrijven? Nou, toen kreeg ik een lijstje met 6 bedrijven en 6 HR-directeuren. Maar die heb ik letterlijk de brief geschreven. Meneer de Kubber zei dat. Hè? Dus die kregen ze een brief en die hadden zoiets. Nou, ik kon bij 4 van de 6 op gesprek. En bij 2 vonden ze het wel interessant. En bij 1 van die 6 hadden ze zoiets. Nou, we gaan wel verzinnen wat je hier kan doen. Kom maar bij ons werken. Weet je, zo is dat toen gegaan.
Maar het is wel mooi dat je met je eerste rangs netwerk bezig was.
Ja.
Om bij de andere rangen te komen.
Ja, precies. Ja. Echt superleuk. Dat moet ik ook nog heel erg om glimlachen. Maar dat zie je ook, ja.
Ja, maar het zat er dus al jong in. Niet op je 7-jarige leeftijd. Toen wilde je boswachter worden.
Ja, precies.
Maar wel niet veel later. Je gaf zelf al aan dat je wat met letters hebt. Hè? Ik hoorde je ergens zeggen of lezen. Ik ben fan van letters.
Ja.
Maar het zijn ook de 2 V's, vragen en verhalen, maar het zijn ook de 2 A's.
Alert en attent.
Alert en hoe zit dat?
Ja, dat vind ik eigenlijk mooi. Dat is de geefkant hè, van netwerkend werken. Mm-hmm. Als je nou goed weet waar de mensen om jou heen behoefte aan hebben, waar ze mee bezig zijn. En ze hoeven niet eens uitgesproken te hebben dat ze iets nodig hebben. Maar als je goed weet waar iemand interesse in heeft, waar ze mee bezig zijn, kun je heel goed alert zijn voor andere mensen. Als je iets leest of als je ergens komt. En ik geef maar een praktisch voorbeeld over hondjes, honden. Ik was op een haringparty. Dat was vorig jaar. Bij ons in de haven van Stavenisse. En een van de buurtgenootjes, Jacqueline, zegt, jee, moeilijk en ik weet nu niet waar we met ons hondje heen moeten. We hebben geen oppas en dit en dat. Dan vertelt iemand dus een verhaal, maar die stelt niet echt een vraag. Van, kun je helpen om een oppas voor mijn hond te vinden? Dat zei ze niet. Maar de alertheid is dan wel van, hey, ik hoor een verhaal waar ik misschien iets voor kan betekenen. Dus ik geef aan Jacqueline aan, goh, maar ken jij dan Jessica in Sint-Anneland, 7 kilometer verder, hè? Nee, wie is dat dan? Ik zei, nou ja, die heeft hondenoppas aan huis. Onze hond gaat daar naar de oppas. Vind je het fijn als ik jullie aan elkaar voorstel, ja, zodat je kan kijken of dat matcht ook met jouw hondje? Dus dat is attent.
Mm-hmm.
Dus het alerte is dat je iets hoort of ziet, leest waarvan je denkt, iemand anders kan ik daarmee helpen, omdat ik iets weet wat daarbij past. het attente is het ook doen.
Het is luisteren naar de vraag die in een verhaal zit van iemand. Het is eigenlijk een soort paying it forward. Hè? Want je hebt zo die mooie filmpjes die je ziet van paying it forward. Dat mensen op straat lopen en iets doen voor een persoon. En die persoon doet ook weer wat voor een ander. En dan heb je soms een heel mooi visueel cirkeltje dat je bij de eerste persoon terugkomt. Dat je zo'n 6 personen langs gaat. Het is dat je gewoon... Ja, ik denk het heel mooi is als je het bewustzijn hebt. Dat je aandacht hebt voor elkaar. En dat je luistert naar wat iemand zegt. Want als ik luister naar jou, dan zou dat vanzelf moeten oppoppen. Maar ik realiseer dat niet iedereen dat per se heeft. En zo kunnen gunnen. Dat je het leuk vindt, dat cadeautje te geven. Ja. Nee, je geeft eigenlijk zelf het cadeautje. Want je zegt, het is leuk als mensen je de vraag stellen. Want dan krijg je een cadeautje. Hè, dat ze jou vragen. Maar je geeft een cadeautje van, ik heb een oplossing voor jouw vraag. Dat zeg je eigenlijk.
Ja, en het hoeft niet eens zeg maar te gebeuren in het moment zelf. Hè. Het kan ook zijn dat... Dat ik bijvoorbeeld een nieuwsbrief lees waarvan ik denk... Hé, maar er wordt hier gevraagd om schrijvers voor een bepaalde column over circulaire economie. Ja. Oh, dat stuur ik even door naar Erika, want die is daarmee bezig. Dus dan hoef ik haar niet op dat moment te zien of te spreken... maar ik ben me wel bewust van allerlei thema's, trefwoorden waar mensen mee bezig zijn.
Ja.
En ik doe het dan ook meteen. Dus wat niet zo goed werkt is als je dat neerlegt en op een soort to-do-lijstje schrijft... Maar gewoon in het moment. Dus ik lees dat. En ik druk ook acuut op de knop doorsturen, Erika. En ik schrijf erbij, hey Erika, kom dit tegen. Ze zoeken columnisten over dit onderwerp. Lijkt me echt wat voor jou. Bel jij zelf even om te horen of het wat voor je is. Groetjes, Mirjam. Klaar.
Waarom moet je dat meteen doen? Ik kan er wel iets bij bedenken, maar waarom?
Nou ja, anders dan verzand je in heel veel to-do's. Dat is al één.
Ja.
En dan doe je het niet meer, want dan kost het veel te veel moeite. Terwijl als je het in het moment doet... Ja. Is het eigenlijk nul moeite, hè? Want dat is dan druk op de knop en 3 regels typen klaar.
En de energie is ook anders, denk ik.
Ja.
Ik vertrouw ook altijd op mijn intuïtie. Heel vaak dan doe je iets en dan is het precies het moment, is het precies goed. Dus dan, je voelt het dat je het nu moet doen, anders denk je niet voor niks aan die persoon, denk ik, als je iets ziet.
Ja, precies.
En de energie is dan goed erbij als je het gelijk doet, dan ben je spontaan.
Ja.
Ja.
En het kan ook zijn dat je, dat heb ik ook wel eens gedaan, dat ik... op een plek zat zonder verbinding of zo. Daar heb ik gewoon een foto gemaakt van een krant. Die had ik van iemand gekregen om te lezen. En die foto later doorgestuurd.
Ja.
En weet je, dus het zijn gewoon hele kleine nudges eigenlijk. Hele kleine handelingen. Maar die tot grote impact kunnen leiden bij iemand anders.
Ik vind het mooie van netwerken. Het is eigenlijk netwerken wat je doet weer.
Ja.
Je netwerk bedienen.
Ja.
Gebruik maken van... informatie die je aan je netwerk geeft.
Klopt.
Je hebt ook 2 S'en. Ik moest er even eentje opzoeken hoor. Synchroniteit. Synchroniciteit.
Ja.
En serendipity denk ik altijd. Serendipiteit.
Ja, dat klopt. Dat moeilijk woord altijd.
Ja, hè? Ja. Ik struikel er ook over.
Ik ook.
Ik dacht, oh ja, die heb ik een keer gehoord. Maar dat is onverwachte, toevallige ontmoetingen. En dat is eigenlijk waar ik het net over had. Van dat ik vertrouw op mijn intuïtie. Van dat ik iets... Ik had het gisteren. Ik stuurde een WhatsApp naar iemand. Dat doe ik heel intuïtief, heel... Ja, impulsief kan je zeggen, maar intuïtief. Ja. Heb exact dezelfde minuut stuurde zij mij ook een WhatsApp. Hè? Ik had verstuurd, ik kreeg een WhatsAppje van haar. Zelfde tijdstip.
Ja.
Dat is grappig, dat je toch in elkaars energie zit, denk ik dan.
Ja.
Maar wat is daar dan, wat heb je daarmee met die synchroniciteit en die serendipiteit?
Nou ja, synchroniciteit kun je heel goed tactisch inzetten. Dat klinkt gek. Maar dat is hetzelfde, zeg maar, als je een rode auto koopt, zie je daarna alleen maar rode auto's. Hoe vertaal je dat nou netwerktechnisch? Is bijvoorbeeld als je naar een netwerkbijeenkomst gaat... en je verwacht daar misschien wel tussen de 80 en 150 mensen te treffen... dat is best onoverzichtelijk. En je hebt eigenlijk altijd wensen. Minstens om mensen te treffen die je al kent... maar vaker ook een wens van... ik wil die ene Kimberly vinden... want zij doet iets waar ik heel graag met haar over wil kletsen. Mm-hmm. Nou, synchroniciteit betekent... als je je daarop voorbereidt op deze fictieve Kimberly... en alvast heb opgezocht hoe ziet ze er eigenlijk uit... of zelfs de gastvrouw, gastheer van het event hebt gebeld... van ik kom, maar ik wil heel graag met Kimberly praten... kun je me aan haar voorstellen? Dan is dus zijn al jouw antennes afgestemd op Kimberly. En dan is de kans het allergrootst... dat in dat onoverzichtelijke geheel van 150... je Kimberly ook soort van toevallig treft. Maar dat is synchroniciteit. Dat voorbereiding leidt tot datgene wat je wenst te vinden... En serendipiteit is het onverwachte vinden waarvan je toch ineens denkt, wow, dat is waardevol. Dat had ik nooit kunnen bedenken, dat ik dat op deze plek of bij deze mensen te weten zou komen of ervaring zou hebben. Maar het komt mij heel goed van pas. Dus dat ineens iemand iets gaat vertellen over artificial intelligence en de toepassing voor jouw werkprocessen. En dat je dan denkt, wow, dat is eigenlijk wat ik al de hele tijd nodig heb, maar niet had kunnen verwoorden. Maar nu ben ik met mensen aan het kletsen die ik niet per se heb gekozen, maar dat is meer een soort toeval dat die op mijn pad komen. En ineens komen die met iets waardevols waarvan ik niet wist dat ik het zocht, maar het nu wel heb gevonden.
Dus aan de ene kant zeg je van, doe een stukje voorbereiding, hè, dat je denkt van, wat zoek ik? Maar tegelijkertijd in die toevallige ontmoetingen, die ontmoetingen die je niet bedacht had, dat je die mensen ontmoette, kunnen er hele andere dingen uit voortkomen. Ja. Dus een stukje voorbereiding en een stukje onverwacht.
Precies.
Want ik heb juist zoiets van, heel veel vrouwen zeggen tegen mij, het netwerk heb ik niks mee. Beetje eng ook, hè, want dan, wat zullen mensen hier denken van wat je aan hebt en je chargeren? En de hulpvraag, wat ga je dan vragen? Maar dat ik er ook wel in wil gaan van, ik verwacht niets.
Ja.
Ik ben met je eens van dat het slim is om wel te kijken wie komen er en zitten de interessante mensen bij. Maar die zin van, ik verwacht niks, anders zit er zo'n kramp op. Want ik moet iets meenemen. Dus dat er natuurlijk iets in zit.
Nee, ik hou ook niet van die kramp of zo, hoor. Maar ik vind wel, weet je wat het is, Sandra? Uiteindelijk gaat elke dag onze tijd op. Snap je? We moeten een keer gaan slapen, want de zon gaat onder en dan moet je slapen. Op een gegeven moment, anders dan gaat het niet goed. Dus die momenten dat je zeg maar aandacht kan hebben, ook voor andere mensen, op een gegeven moment is dat ook op. Dus ik ben voor die combinatie tussen strategie en tactiek. Dat je goed weet wat je eigenlijk wil, met welke mensen ook. En tegelijkertijd oog hebben voor die onverwachtheid. Okay. En dat zit hem ook wel in. Dat je bijvoorbeeld een keer eens iemand kiest waarvan je op het eerste gezicht denkt, daar heb ik helemaal niks mee.
Dat hoor je vaak. Hè? Ik heb al zo'n netwerkorganisatie of een keer een training gehad. Zeg, ga nou kiezen iemand waarvan je denkt, daar heb ik niks mee.
Ja, daar zit de kans op hele andere dingen dan je zelf al weet. Of andere mensen die je zelf al kent.
Maar doen we in de praktijk juist niet het tegenovergestelde?
Ja.
Ja, hè? Van, ik ga soms ook wel af op kleding bij vrouwen of zo. Of vind dat juist dan een haakje om een gesprek aan te gaan. Maar dat moet je misschien juist niet doen.
Nou ja, kan ook. Het hangt er een beetje vanaf ook. Hoe zit je zelf in je vel? En wat wil je graag? Hè? Dus je kan natuurlijk kijken naar wat sluit bij mij aan? Wat lijkt op mij?
Ja.
En dat doen mensen sowieso onbewust.
Ja.
We gaan in eerste instantie kiezen we op basis van gender. Als we in een ruimte komen met onbekenden, gaat het even over. Daarna kiezen we op leeftijd. We kiezen ook op zichtbaar etnische afkomst. En in gesprek, als er wat verdieping ontstaat, vinden we het allerleukst als mensen dezelfde hobby's hebben, dezelfde mensen kennen als wij, dezelfde achtergrond, uit dezelfde plaatsen komen. Zodat je met elkaar kan praten over zingen bij het geitje in Bergen op Zoom. Hè? Maar mensen die daar niet vandaan komen, hebben zoiets, waar gaat dat over? Je kan jezelf trainen. Dat doen wij ook in onze trainingen. Hè? Mensen echt trainen in, aan de ene kant die comfortkant. Maar tegelijkertijd die kans bij diegene die zo verschillend is van jou, dat je die niet op het eerste gezicht zou kiezen.
Nee, nee.
En dan ook wel gewoon met jezelf meebrengen dat het oprecht is. Hè? Oprechte interesse, oprechte nieuwsgierigheid. Maar daar zitten gewoon ook heel veel kansen.
Ik denk dat, weer naar de vrouw toe, dat ik probeer er zelf relaxed in te gaan. En als je dan met iemand in gesprek gaat, is het soms niet, dan voel je niet dat de klikker is. Prima,
ga
je weer
niet
verder.
Ja.
Maar dat is een beetje die lading die ik eraf heb laten gaan, die ik in het begin ook best wel spannend vond.
Maar ik heb wel een tip eigenlijk. Ja, die is generiek, maar ik denk voor vrouwen helpt dat enorm. Dat je niet alleen gaat. Dus als je al naar netwerkbijeenkomst gaat, en zelfs als je heel ervaren bent, ik ga ook niet alleen. En er is een goede reden voor. In Nederland mag je jezelf eigenlijk niet uitgebreid voorstellen. Dat vinden mensen, doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Maar ik mag jou wel uitgebreid voorstellen aan iemand anders.
Dan doet de ander, stelt jou voor.
Ja, en dan kun je dus bij die luisteraars al haakjes creëren waar gaan ze met jou verder over praten.
Ja.
Overigens kan ik je ook redden. Stel dat er een gesprek ontstaat waarbij ik aan jouw mimiek zie en jouw non-verbale taal.
Het wordt hem niet.
Het wordt hem niet of je voelt je ongemakkelijk. Kan ik jou redden door te zeggen, Sandra, ik zie in de verte Michiel. En we zouden nog even met Michiel van gedachten wisselen over het Women Empowerment Event.
Ja.
Loop je met me mee?
Ja.
Dan kan ik jou mooi redden van iets wat ongemakkelijk voelt.
Dus de tip is als je niet... om gewoon met z'n tweeën te gaan.
Ja, dat je gewoon je wingman, hè? Dus hoe heet die film nou met Tom Cruise? Top Gun. In Top Gun hebben ze dat toch ook, hè? Your wingman, iemand die op jou let en op je past. En dat je samen een goed resultaat bereikt. En het is veel leuker. Want stel nou dat het een beetje een gek evenement is of zo, je voelt je niet helemaal thuis. Kan je ook met elkaar besluiten om aan de zijkant te staan en alles eens een beetje te gaan bekijken en observeren en daar een soort van over te roddelen.
Ja.
En dan wordt het ook leuker van. Je kan met elkaar kletsen als je denkt, nou, we hebben niet echt aansluiting. Dan kan je lekker bijpraten uitgebreid. Dus er zijn vele voordelen aan dat samen gaan.
Ik doe het graag met Cor, hè, dat we gewoon samen gaan. Ja. En soms zie ik hem heel de avond niet of heel het event niet. En soms wel, kom weer even bij elkaar. En dan kun je ook inderdaad mensen elkaar voorstellen.
Ja.
Aan elkaar voorstellen, ja.
Veel leuker.
Ja. Je zegt netwerken heeft ook negatieve kanten, hè? Is dat zo?
Ja.
Wat zijn de negatieve kanten?
Het kan zijn dat iemand aanspraak doet op jouw hulp. En dat komt niet altijd uit, natuurlijk.
Nee.
Hè, dus het kan zijn dat jouw leidinggevende dan zegt van... waarom ben je al die mensen aan het helpen? Ga eens een keer aan je eigen werk. Hè? Dus dan is de perceptie bij je omgeving anders. Maar soms is het ook gewoon dat je zelf een heel drukke agenda hebt of... bezig bent met een project afronden en als iemand dan om jouw hulp vraagt, is wel het idee dat je het dan ook doet. Alleen, het komt misschien niet heel handig uit in jouw planning. Hè? Dus dat is een negatieve kant daarvan.
Ja. Maar dat kun je toch aangeven?
Ja, jawel. Maar goed, het is niet zo aardig om dan te zeggen, ik ga je niet helpen. Was je zelf dan aan de andere kant of eerder al wel aan andere mensen om hulp hebt gevraagd? En in die end zou er ook nog iets... ernstigers kunnen zijn als netwerk corruptie, maar dan gaan we wel.
Mm.
Nou, dat is meer in organisatienetwerken dat speelt. Niet zozeer bij mensen zelf. Dat is echt van het hele netwerk.
Oké. Nou, het is ook een beetje van deze tijd dat je ook wel ziet dat... Als je kijkt naar het netwerken via LinkedIn, dat het ook soms bepaalde kanten op kan gaan dat mensen je profielen stelen of... Maar dat is misschien niet de corruptie waar jij het over hebt.
Nee, dat niet. Nee, meer dat zeg bijvoorbeeld in een netwerkclub of een netwerk wat in ieder geval een titel heeft, zeg maar, een organisatienetwerk, dat er verwachte wederkerigheid ontstaat, waardoor je anderen uitsluit.
Ja.
En dat is niet zozeer iets wat jij of ik dan doen, maar het grote geheel, dat we met elkaar gewend zijn om het zo te doen, maar wat niet per se nog leunt op sociaal kapitaal, maar echt gaat richting het... handelen in invloed, vriendjespolitiek en in die end zelfs uitsluiting. Voorkomen dat anderen er ook bij mogen.
Ja.
Dat zijn wel negatieve kanten.
Ja, en dat gebeurt, hè? Dat gebeurt zeker.
Ja. Ja.
Maar dan is het gewoon een kwestie van als het kan, daar wegwezen. En niet in dat netwerk begeven. Dat klinkt even heel simpel. Maar het kan wel zijn sporen achterlaten. Dat kan wel een negatieve impact hebben op iemand.
Ja.
Heb je trouwens een rolmodel? Want ik denk jij een rolmodel bent voor jouw netwerk.
Dat klinkt sowieso intrigerend. Ik ben heel benieuwd ook. Maar ja, als ik terugdenk... ik heb niet zo moeilijke vraag. Niet zozeer één meteen te benoemen. Maar misschien is het wel aardig om een paar te benoemen. Dus als ik terugdenk aan de beginperiode van Laret, dan denk ik aan Karen Stevenson. Want toen ik haar artikel las... The Quantum Theory of Trust... dacht ik, deze dame verwoordt hoe ik over netwerkend werken denk en wat het allemaal kan betekenen. En in die tijd, heel erg in het begin dus, heb ik haar toen gewoon een mailtje gestuurd, want ik kende niemand die haar kende. Van, goh, ik wil eens met je van gedachten wisselen of ik vind zo'n gaaf artikel zoiets. En dit is wat ik aan het doen ben. En toen mailde zij terug van, ik ben dan en dan toevallig in Nederland. En als je tijd en zin hebt, dan ga ik graag even met je van gedachten wisselen.
Geweldig.
Ja, geweldig, hè. Dus ik ben gewoon in de trein gesprongen naar Amsterdam en met haar gekletst. En voelde ik me wel empowered, zeg maar, hè. Omdat zij bevestigde van, een oudere vrouw ten opzichte van mij en al veel, veel, veel meer ervaring. Van, joh, wat gaaf dat je dit gaat doen en ga ervoor en aarzel niet en doe het gewoon. Dus dan op die manier wel rolmodel, echt ook steun, eigenlijk een mentor en later op afstand. Maar er zijn meerdere rolmodellen. Ik denk aan een aantal favoriete wetenschappers, zoals Mark Granovetter, die begonnen is zeg maar, met de strength of weak ties. De kracht van vage kennissen. En wat ik mooi vind van dit vakgebied is dat die wetenschappers allemaal nog leven. Dus als je naar het jaarlijkse internationale congres gaat, kan je gewoon met ze kletsen. En dus kun je je laven aan al die prachtige inspiratie, kennis, die ideeën. Maar goed, er zijn er wel meer. Ook Steve Borgatti uit Engeland bijvoorbeeld. In Nederland nu niet meer actief in het vak, maar wel gepromoveerd op sociaal kapitaal. Martin van der Gaag. Maar dat is meer vaktechnisch. Maar ik heb wel meer rolmodellen of vooral mensen zeg maar waar ik naar kijk en denk, wauw, wat gaaf dat je dat doet, waar ik respect voor heb. Collega-ondernemers, jij bent er één van, Cor is daar één van. Dan denk ik, hoe doen jullie dat allemaal? Waar haal je de tijd vandaan? Wat geweldig dat je dat neerzet. Kijk ik maar naar het Women Empowerment Event. Dan denk ik, wow, wat een line-up en wat een mensen komen daar en dat je dat weet te realiseren. Dus ik heb gewoon heel veel rolmodellen, zou ik willen zeggen. Waar ik naar kijk en daar ook van probeer te leren, zeg maar. Mm-hmm. Van hoe doen mensen dingen? Wat kan ik daarvan meenemen? Ik raak daar ook door geïnspireerd. Dus daarom vind ik het een moeilijke vraag. Ik heb er niet maar één. Het zijn er best veel.
Veel mensen vinden het een lastige vraag, hoor. Maar ik denk dat je een heel mooi antwoord gegeven hebt. Alsof we een heel mooi netwerk hebben, het Empower Women Event, waar jij een spreker gaat zijn. Be the woman you are destined to be. We gaan daar kijken wie jou allemaal een rolmodel vindt. Wat wil je dat de vrouwen meenemen?
Van het event?
Van jou, van jouw bijdrage.
Dat je meer sociaal kapitaal hebt dan je denkt. B, dat je er ook wat mee gaat doen. En dat je dus vooral niet aarzelt om anderen om hulp te vragen, om je dromen te realiseren. Maar dat je ook wel vooral, ik denk, je kinderen, als je kinderen hebt, of neefjes, nichtjes, in ieder geval die jonge mensen om je heen, laat ik het zo verwoorden, kunnen ook vriendinnen zijn of de kinderen van vriendinnen. Ook wel iets meegeeft over, ga heel bewust bouwen aan dat netwerk, want het heeft zoveel invloed op wat je zeg maar later kunt bereiken in het leven, maar ook op hoe het gaat met jouw geluk en gezondheid, hè, waar we het wel over hadden. Dus ik hoop dat ze vooral ook meenemen dat ze een inspiratie kunnen zijn op dit thema voor anderen. En dan vooral mensen die veel jonger zijn dan zij zelf.
Oké. Nou, dankjewel Mirjam voor jouw inspiratie. Je hebt me zeer geïnspireerd met dit gesprek. Dankjewel.
Graag gedaan. Ik vond het superleuk.